Amen. Ik wil je vanavond 3 sleutels geven om je wonder te kunnen ontvangen. Amen. 3 sleutels om je wonder te kunnen ontvangen. En overal over de wereld waar ik dit predik, daar zien we wonderen en tekenen gebeuren. Ik sta soms versteld van de kracht van God. Zonder dat iemand de mensen aanraakt, zonder dat er iemand bidt. De kracht van God raakt mensen gewoon aan. En hoe doen ze dat? Ze tappen er zelf gewoon in. Ze tappen er zelf in. En ik wil je 3 sleutels geven. De eerste sleutel die ik je vanavond wil geven is om de wil van God te leren kennen. En ik heb het over 3 sleutels om jouw wonder te kunnen ontvangen. En de eerste sleutel is om de wil van God te leren kennen. En hoe kunnen we Gods wil leren kennen? In Markus 1 vers 40, als je je Bijbel bij je hebt, dan wil ik vragen of je daar naartoe gaat. Is er iemand die de schermen bedient? Yes. Markus 1 vers 40. Hier is een Melaatse, een man met een huidziekte. En die komt in de synagoge. En dan zegt de Heer Jezus, kom in het midden staan. En dan zegt de Heer Jezus wat zijn wil is. Markus 1 vers 40. En we gaan lezen tot 42. Oké. Ik ga hem lezen. En er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed. Dus iemand had een huidziekte. En hij smeekte om hulp. En zei terwijl hij op zijn knieën viel, als u wil kunt u mij rein maken. En de Heer Jezus die kreeg medelijden, stak zijn hand uit en raakte hem aan. En hij zei, ik wil het. Word rein. En hier zien we direct de wil van God. De wil van de Heer Jezus. Hij wil het. Wordt rein. En meteen verdween zijn huidvraat en hij was rein. Dit is de wil van God. Dit is de wil van de Heer Jezus. Als we gaan naar 3 Johannes 1 vers 2, dan zien we daar ook de wil van God opgetekend staan. Wat ik net noemde. 3 Johannes. Ik ga een aantal bijbelteksten ga ik je meegeven, omdat ik eventjes wil. Ik wil een fundament bouwen vanavond. Ik wil niet simpel voor je bidden, maar ik wil een fundament bouwen. Jij kan dit zelf. Jij hebt geen mens nodig. Amen. Ja, de Bijbel staat, de wil van God staat daarin opgetekend. En hier wordt er gezegd, geliefde broeder en zuster, ik hoop dat het u in alle opzichten goed gaat en dat u gezond bent. Dat het uw ziel goed gaat, dat weet ik. En daar gaat het eventjes om. Dat u gezond bent, dat is de wil die hier in de Bijbel staat. De wil dat je gezond bent. God wil dat je gezond bent. En niet alleen dat je gezond bent, maar het gaat zelfs verder dan dat. Het gaat zelfs nog verder dat het goed gaat in alle opzichten. In sommige vertalingen staat er zelfs in alle opzichten. En dat het met je ziel goed gaat. Dus niet alleen lichamelijk dat het goed gaat, maar ook dat het geestelijk goed met je gaat. Dat het in je ziel goed gaat. Dat is de wil van God. Amen? Het is de wil van God dat je gezond bent. Het is de wil van God dat je een gelukkig leven hebt. Het is de wil van God dat je niet onderdrukt door het leven gaat. Amen? Romeinen 12 vers 2. Romeinen 12 vers 2. Daarin staat ook de wil van God. Romeinen 12 vers 2. Als u het heeft gevonden, zegt u amen. Amen. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderd worden door uw gezindheid te vernieuwen. Je moet door de Bijbel te lezen, wordt je denken vernieuwd. Wordt je gedachten, patronen, die worden nieuw. Dat is wat de Bijbel zegt. En als je de Bijbel gaat lezen, wat gebeurt er dan? Dan ga je ontdekken wat God van u wil en wat goed is. Volmaakt is en wat hem welgevallig is. Wat hier eigenlijk staat, is op het moment dat je het woord van God gaat lezen, dan ga je ontdekken wat de wil van God is. En de wil van God is het goede, het perfecte, het volmaakte en het welgevallige. Moeilijk woord, maar eigenlijk waar het om gaat, is dat het gaat om dat God zijn wil is het perfecte. Is ziekte perfect? Is ziekte perfect? Nee, dus dat is niet wat God wil. God wil jou gezond hebben. Amen? Ziekte is van de duivel. Amen. En was op een dag was er iemand die naar me toe kwam en die zei, ja, ik heb een klein pukkeltje op mijn hand. Ik zeg, ja, dat is een kwaal. En de Bijbel zegt dat hij zal elke ziekte en kwaal van u wegnemen. Als het voor jou een kwaal is, dan mag je ervoor bidden. Als het voor jou een kwaal is, dan kun je ervoor bidden. Het maakt niet uit hoe groot het is en het maakt niet uit hoe klein het is. God wil dat jij gelukkig bent. Gods wil voor jou is het goede, het welgevallige, het perfecte. Dat jij een goed leven kunt leiden. Amen. En dit predik ik hier en dit predik ik ook in India waar de mensen onderdrukt worden. God wil dat je een goed leven gaat leiden. Amen. Amen. In Handelingen 10 vers 38... Handelingen 10 vers 38. En daarin zien we dat ziekte is van de duivel. Ziekte is niet van God. Kwalen is niet van God. Hier staat. Hoe God Jezus uit Nazareth met de Heilige Geest heeft gezalfd. En met kracht heeft bekleed. En hij trok als een weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was. En hier zien we dat ziekte direct wordt gekoppeld aan een onderdrukking aan de duivel, want God stond bij hem. De Heer Jezus trok door het land en hij genas iedereen die in de macht van de duivel was. Dus als je ziek bent, ben je in de macht van de duivel. Dat wil God helemaal niet. God wil jou gezond hebben. Amen. Dat is waarom de Heer Jezus hier op aarde kwam. 1 Johannes 3 vers 8 zegt, hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. Alles wat de duivel in jouw leven heeft afgenomen, heeft kapot gemaakt en heeft gestolen, dat is wat de Heer Jezus wil herstellen in jouw leven. Maar hij gaat het niet uit zichzelf doen, want hij heeft allang al betaald. Het enige wat jij nodig hebt is geloof voor die situatie. Gods wil alleen is niet voldoende. Gods wil alleen is niet voldoende. Amen? Er is een stuk aan onze kant wat wij moeten doen. In 2 Petrus 3 vers 9 staat heel duidelijk dat Gods wil alleen niet voldoende is. 2 Petrus 3 vers 9. 2 Petrus 3 vers 9. Zijn wil is perfect. Maar zijn wil is niet genoeg. Zijn wil is perfect. Gods wil is perfect. Maar zijn wil alleen is niet genoeg. Laten we lezen. 2 Petrus 3 vers 9. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte. Zoals sommigen menen. Hij heeft alleen maar geduld met u. Omdat hij wil, en hier gaat het om. Omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en dat niemand verloren gaat. Oké, zou je deze op het scherm willen houden? Hij wil dat iedereen behouden wordt en dat niemand verloren gaat. Dit is de wil van God, toch? Dit is de wil van God, dat iedereen gered wordt en dat niemand verloren gaat. Maar toch gaan er mensen in deze wereld verloren. Toch gaan mensen in deze wereld verloren. Dat ligt niet aan God, maar er ligt de verantwoordelijkheid bij ons als mensen. En dat is zo met genezing, dat is zo met bevrijding, dat is zo met eigenlijk alle dingen in jouw leven die niet lekker gaan, die niet goed gaan. Daar is geloof voor nodig om een doorbraak te krijgen in jouw leven. En ik besef me dat dat geen leuke boodschap is, omdat we een soort magnetron gelovigen zijn geworden. Die verwachten alles maar heel snel. Heel snel. Maar als je je Bijbel niet leest, als je niet bidt, dan wordt het heel lastig om alles te kunnen pakken wat God voor je heeft. Alleen naar de kerk gaan is niet genoeg. En zeker niet in deze tijd. Alleen naar de kerk gaan is niet genoeg. De tijd van babychristen is voorbij. Sommige mensen, je bent al 10 jaar, 15 jaar christen. En je bent nog steeds op datzelfde niveau. Je bent maar een heel klein beetje gegroeid. Dat is ongezond. En dat is niet wat God van je vraagt. Er gaan mensen om je heen die gaan verloren. En het is aan ons de taak om deze mensen te winnen en te helpen en genezing te brengen en bevrijding te brengen. En jij bent daarvoor geroepen, niet ik alleen. We zijn met elkaar zijn we geroepen om dit werk te doen. Amen. Amen. We hebben het over drie sleutels om je wonder te kunnen ontvangen. En één is dat we de wil van God kennen. De wil van God is het goede, het perfecte. Dat is de wil van God. Alleen de wil van God is niet voldoende. En daarom kom ik bij mijn tweede sleutel om je wonder te ontvangen. Een wonder vindt plaats op het moment dat er geloof is. Een wonder vindt plaats op het moment dat er geloof is. We kunnen lezen in de Bijbel dat er waren blinden in Matteüs 9 vers 27. Laten we lezen, Matteüs 9 vers 27 tot 29. Ik zie in mijn leven zo ontzettend veel wonderen en tekenen gebeuren. En ik zie een groei in de wonderen en tekenen in mijn leven. Maar ik heb een besluit genomen. Ik heb een besluit genomen en ik heb gezegd op een dag, ik ga dat woord van God ga ik verslinden. Ik ga het tot me nemen. Ik ga bijbelteksten leren. Ik ga predikingen luisteren. Ik ga er wat voor doen en ik ga niet lui zijn. Heel veel christenen zijn lui en die doen niks aan hun geloof. Amen. Amen. Je wil wonderen tekenen. Je krijgt profetie na profetie. Je hebt vroeger allerlei profetieën gehad, maar je doet er geen bal mee. Je doet er helemaal niets mee. Je verwacht dat God het gaat doen. Je hebt profetieën gehad en je zegt, ja, die profetieën waren misschien niet waar of die profetieën komen op een dag uit. Ik zal je vertellen, die profetieën gaan nooit uitkomen als je er niets mee gaat doen. De profetieën over mijn leven zouden nooit uitkomen als ik er niks mee had gedaan. Maar ik ben ermee aan de slag gegaan. Ik heb er wat voor gedaan en het kost je wat. Amen. U dacht op een glory night te komen, dat er voor u gebeden zou worden. Amen. Amen. Ik wil uw geloof activeren. We hebben geen livestream, dus het kan lekker scherp zijn vandaag. Matteüs 9, vers 27. Toen de Heer Jezus vandaar verder ging, volgden hem twee blinden die luidkeels riepen, heb medelijden met ons, zoon van David. Dan vers 28. Er waren dus twee mannen en die waren aan het schreeuwen en ze waren aan het schreeuwen naar de Heer Jezus omdat ze genezen wilden worden. En mensen om hun heen die zeiden tegen hun, stil, 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 niet schreeuwen, val hem niet lastig. En ondanks dat de mensen zeiden, stil, 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 begonnen zij des te harder te schreeuwen. En ze begonnen nog harder te schreeuwen en de Heer Jezus te roepen. En op dat moment trokken ze de aandacht van de Heer Jezus. En dat kunnen we lezen in vers 28. Lezen we, en nadat hij een huis was binnengegaan, kwamen de blinden naar hem toe. En de Heer Jezus vroeg hun, gelooft u dat ik dit kan doen? Dat was de vraag van de Heer Jezus, gelooft u dat ik dit kan doen? En dan in vers 29 staat er, daarop raakte de Heer Jezus hun ogen aan en zei hij, zoals u gelooft zal het gebeuren. En hier is een interessant ding. Misschien zou je hem nog heel even kunnen laten staan, maar hier is een interessant ding. Is dat op het moment dat deze blinden hadden geloofd voor 50%, hadden zij 50% genezing ontvangen. Op het moment dat zij 75% geloof hadden, hadden zij 75% genezing ontvangen. De Heer Jezus, die alle macht in hemel en op aarde heeft, die had ze niet voor 100% kunnen genezen. Ik heb u verteld, de wil van God alleen is niet voldoende. Er is een verantwoordelijkheid bij jou als gelovige. En de Heer Jezus zei, zoals u gelooft, zo zal het ook gebeuren. Vanavond, wat is datgene wat jij gelooft? Waar heb jij geloof voor? Waar heb jij geloof voor? Dat ga jij vanavond ontvangen. Waar heb jij geloof voor? Dat ga jij vanavond ontvangen. Het hangt vanavond niet af van mij, gelukkig maar het hangt af van u. God heeft zijn werk al gedaan, ik ben alleen maar een instrument, het is nu aan u. Uw geschieden naar uw geloof. Uw geschieden naar uw geloof. En ik hoop dat je niet veroordeeld voelt. Het enige wat ik doe vanavond is ik predik het woord van God. Er zit helemaal niks van mijn mening in verwerkt. Het is puur en alleen het woord van God. Amen. Amen. Ik merk dat u enthousiast wordt van de prediking. Amen. Ik wil gewoon heel graag, en dat is echt mijn hartsverlangen, dat hier ook wonderen en tekenen gaan gebeuren. Alleen, we moeten ergens naartoe gaan groeien. He, wanneer is de laatste keer dat hier een blinde is gaan zien? Of een doof of een verlamde? He, we moeten een fundament leggen. En ik ben vanavond ben ik eventjes een lat aan het leggen. Amen? Ik ben vanavond eventjes ons geloof aan het stretchen. En dat is nodig, want als we willen gaan naar dat volgende niveau, dan is het nodig dat ons geloof groeit naar dat volgende niveau. En dan is het nodig dat u uw verantwoordelijkheden pakt en dat u gaat wandelen in die kracht van God. Want u bent geroepen om te wandelen in de kracht van God. Amen. Drie sleutels om je wonder te ontvangen. De eerste is om Gods wil te kennen. Het tweede is dat geloof is nodig om jouw wonder te kunnen ontvangen. En het derde is dat geloof niet passief is. Geloof is niet passief. Geloof is altijd in actie. Geloof is altijd in actie. Overigens, bij bijna alle wonderen, als je de wonderen van de Heer Jezus gaat onderzoeken, dan zie je dat hij bijna altijd refereert naar geloof. Dus ik snap niet zo goed waarom wij dat vandaag de dag niet zo doen. Maar als wij genezing willen zien, moeten we refereren naar geloof. Moeten we kijken naar geloof. Geloof is de sleutel. Maar geloof is niet passief. Je vraagt je af, hoe moet ik dan geloven? Ik geef je een voorbeeld. In Handelingen 14 vers 8. Handelingen 14 vers 8. Wie van jullie voelt dat vanavond geloof in je hart aan het oprijzen is? Je voelt geloof groeien in je hart. Amen. Bij de jongeren niet? Ah, oké, jullie waren de Bijbeltekst aan het zoeken. Goed zo. Handelingen 14 vers 8. Ik had gewild dat ik deze waarheden, die heb ik pas, ik denk dat ik 5 jaar geleden, dat mijn ogen in één keer open gingen voor de verantwoordelijkheden die God me heeft gegeven. En in één keer, ik was ook af en toe aan het spreken, maar op een dag viel mijn oog gewoon op geloof. En toen dacht ik, ja, dat is een sleutel. Wat er is gebeurd is dat ik had een Excelletje had ik gepakt en ik ging alle wonderen van de Heer Jezus analyseren. En ik ging woord voor woord na, wat zegt hij? Wat zeggen de mensen? Wat gebeurt er? En ik begon het helemaal te analyseren. En toen kwam ik tot de conclusie, daar staat geloof, daar is geloof verbonden, daar staat geloof. En ik kwam erachter dat geloof echt een sleutel is in genezing. En toen ik dat begon te pakken, toen begon ik de blinden te zien dat de blinden gingen zien. En toen zag ik dat de doven gingen horen, dat de verlamden gingen lopen. En dat ze mij niet eens nodig hadden. Want iedere keer als ik geloof aan het prediken was, dan werden mensen, kwam het geloof in hun hart. En dan hoefde niemand voor ze te bidden. Ik heb diensten meegemaakt waar ik aan het prediken was. En aan het prediken was zoals ik vanavond aan het doen ben. En ik was aan het prediken. En uit het niets staat er in één keer iemand bij het podium. En ik zeg, wat is er aan de hand? En diegene die zegt, ja, je praat over geloof. En ik geloof het. En nu kan ik weer lopen. Niemand heeft gebeden voor die persoon. Maar dat is wel hoe het werkt. Je hoeft helemaal niet te wachten totdat er wordt gebeden. Je hebt helemaal niemand nodig. Je hebt gewoon alleen God nodig en je hebt je geloof nodig. Amen. Handelingen 14, vers 8. In Lystria. Er zat een man op straat die geen kracht in zijn voeten had. Hij was sinds geboorte verlamd en had nooit kunnen lopen. Oké, ik ga dit nog een keer lezen. In Lystria zat een man op straat. Hij zat op straat en hij had geen kracht in zijn voeten. Helemaal 0,0 kracht in zijn voeten. En hij was sinds zijn geboorte verlamd. Dus sinds dat hij geboren was, was hij verlamd. Hij had nooit kunnen lopen. Oké. Vers 9. En toen deze man naar een toespraak van Paulus luisterde, keek Paulus hem strak aan en zag dat hij geloofde dat hij genezen kon worden. Dit is interessant, want Paulus was dus schijnbaar aan het prediken. En de prediking van Paulus lijkt op mijn prediking. Amen. Want Paulus was waarschijnlijk iets aan het prediken over geloof. Paulus was niet leuke verhaaltjes aan het vertellen. Paulus vertelde waarschijnlijk iets over geloof. Want wat er gebeurde, er staat hier, toen deze man naar een toespraak van Paulus luisterde, keek Paulus hem strak aan en hij geloofde dat hij genezen kon worden. En dit is ook een interessant iets. Dat geloof is zichtbaar. Ik kan zien of iemand geloof heeft of iemand geen geloof heeft. Hier staat dat Paulus zag dat deze man geloof had. Geloof is zichtbaar. Soms vraag je je af, waarom bid je wel voor die persoon en niet voor die persoon? Dat komt omdat geloof zichtbaar is. Ik kan zien of iemand geloof heeft. Dat is zichtbaar. En Paulus zag dat deze man geloof had, zodat hij genezen kon worden. En dan staat er in vers 10. Dat Paulus hem riep. En hij zei tegen hem, kom overeind en ga op uw benen staan. Oké, heel eventjes een pauze. Wat hadden we gelezen in vers 8? Deze man was sinds geboorte af aan verlamd. Had nog nooit in zijn leven gelopen. En dan staat er dat de man heel rustig aan op zijn benen ging staan. De man ging heel rustig aan op zijn benen staan. Heel voorzichtig ging hij op zijn benen staan. Want hij had geloof, zoveel geloof, dat hij heel voorzichtig op zijn benen begon te staan. Mensen om hem heen stonden en die zeiden, pas je op dat je niet overeind valt. Deze man deed heel voorzichtig. Toch? Deze man deed heel voorzichtig. Mensen om hem heen die zeiden, gebruik je wijsheid. Staat dat er? Mensen zeiden, gebruik je wijsheid. Is dat wel wijs? Je hebt nog nooit in je leven gelopen. De Bijbel die zegt, hij sprong op zijn voeten. Ik heb het over echt radicaal geloof. We willen het soms te makkelijk maken. Maar deze man had nog nooit in zijn hele leven gelopen. Nog nooit. En hij had zoveel geloof in zijn hart. Dat hij besloot, ik ga niet rustig opstaan, ik ga op mijn voeten springen. Amen? Ik heb mensen meegemaakt in diensten die gewoon op hun voeten begonnen te springen, terwijl ze een gebroken been hadden. Dat is echt geloof. Dat is echt geloof. Amen, u bent een beetje stil. Gelooft u het niet? Dit is echt gebeurd. Dit is echt gebeurd. Dit is echt gebeurd. Maar snapt u, dit is echt geloof. Dit is echt geloof. Vanavond is alles mogelijk als je gelooft. Vanavond is alles mogelijk als je gelooft. Als je een baan nodig hebt, er is een baan voor jou, heb geloof. Als je een doorbraak nodig hebt in je financiën. Als je een doorbraak nodig hebt in je financiën. Als je vanavond geloof hebt en je hebt goed management, dan ga je uit je hele situatie heen breken. Ja, dat is ook goed. Iets wat we ook moeten meegeven. God geneest je vanavond misschien van een ziekte. En dan is het de bedoeling dat je in dat geloof blijft wandelen. En niet dat je als je een kruk hebt en dat je naar huis gaat en denkt, ja, wat zal ik ermee doen? Nou, ik zal die krukken maar weer gaan gebruiken. Dan kan ik jou voorspellen wat er gaat gebeuren. Amen. Laten we lezen in Markus 5. Markus 5. Hier is de bloedvloeiende vrouw. En ik heb van broeder Zelstra geleerd om altijd over de bloedvloeiende vrouw te spreken. Dus de bloedvloeiende vrouw was zijn main voorbeeld. Er is zoveel uit dit verhaal te halen. Deze vrouw, de bloedvloeiende vrouw. Deze vrouw had al 12 jaar lang bloedvloeiing. En de Bijbel zegt dat ze al haar geld had ze gegeven aan de artsen om gezond te worden. En in plaats van dat ze gezond zou worden, was ze nog erger ziek geworden. En het was nog erger dan daarvoor. En de Bijbel die zegt dat ze op de grond kroop, dat er allerlei mensen om de Heer Jezus waren en dat ze hem aanraakten. Maar hier komt een heel bijzonder iets in, laten we kijken. Laten we lezen vanaf, we gaan lekker lezen vanaf vers 25. Onder hen, vanaf vers 25. Markus 5, vers 25. En ik ga best wel een stukje lezen tot 34. Markus 5, vers 25 tot 34. Onder hen was ook een vrouw die al 12 jaar aan bloedverlies leed. Vers 26. Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij had gehad. Integendeel, ze was alleen maar achteruit gegaan. Dus ze had al haar geld uitgegeven, ze was achteruit gegaan. Vers 27. Ze had gehoord over de Heer Jezus en begaf zich tussen de menigte en raakte zijn mantel van achteraan. Ze had gehoord van de Heer Jezus, was tussen de mensen en raakte zijn kleding aan. Want ze dacht, als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik genezen zijn. Als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik genezen zijn. En dit is echt geloof, toch? Dit is echt geloof. En dit is wat ik bedoel met actief geloof. Geloof is niet passief. Geloof is actief. Ze kwam in actie. Als je echt in geloof bent, dan kom je in actie. En nadat ze dat dacht en ze zei, ik ga zijn kleding aanraken en dan zal ik genezen worden. Dan staat in vers 29, en meteen hield het bloed op te vloeien. En ze merkte aan haar lichaam dat ze van de kwaal genezen was. Ze had geloof, ze raakte hem aan en ze merkte dat ze gezond was. En op hetzelfde ogenblik werd de Heer Jezus zich ervan bewust dat er kracht van hem was uitgegaan. En midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg, wie heeft mijn kleren aangeraakt? Zijn leerlingen zeiden tegen hem, u ziet dat de menigte zich om u verdringt. En dan vraagt u, wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan had. En de vrouw die bang was geworden en stond te trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar hem toe en viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid. En dan komen we in vers 34. Toen zei de Heer Jezus tegen haar, uw geloof heeft u gered. Mijn dochter, ga heen in vrede. U bent van uw kwaal genezen. En het bijzondere is dat hier wordt vertaald, uw geloof heeft u gered. Maar dat is een beetje gek natuurlijk, want we hebben het hier niet over redding. We hebben het hier over genezing natuurlijk. Maar dat komt omdat het woordje wat hier gebruikt wordt voor gered, dat is hetzelfde woord, dat is het woordje sozo, soteria, sozo. En sozo heeft meerdere betekenissen. Eén van die betekenissen is redding, maar een andere betekenis is verlossing. Een andere betekenis is voorspoed. Een andere betekenis is genezing. Dat is allemaal hetzelfde woord, sozo. En hier staat, uw geloof heeft u genezen. Mijn dochter, ga heen in vrede en u bent van uw kwaal genezen. Dit is wat geloof doet. Amen. De Heer Jezus was passief. Hij deed niets. Hij liep alleen. En vanavond, God is in de hemel. Hij heeft alles al gedaan. Hij is vanavond passief. God is vanavond passief. Hij zei, het is volbracht. Hij is vanavond passief. Ik vertel het je. Het is nu aan ons. Hij heeft alles al gedaan wat hij moest doen. Hij gaat niks meer doen. Hij zit. De Bijbel zegt dat de Heer Jezus zit aan de rechterzijde van de troon van God. In Markus 16, vers 19. Hij zit aan de rechterzijde van de troon van God. Hij zei, het is volbracht. En nu is het dus aan ons. Laten we lezen in Matteüs 14, vers 35 en 36. U wist niet dat u was gekomen voor een Bijbelstudie, hè? Laten we lezen vanaf vers 34. Matteüs 14, vers 34 tot 36 gaan we lezen. Toen ze overgestoken waren, gingen ze aan land bij Genezaret. En de mensen daar herkenden hem, ze herkenden de Heer Jezus, en maakten zijn komst overal in de omgeving bekend. En men bracht allen die ziek waren bij hem. En die smeekte hem alleen maar de zoom van zijn kleed te mogen aanraken. En iedereen die dat deed, werd genezen en was volkomen gezond. Misschien kunnen we deze nog heel eventjes erop houden. Hier staat dat alle zieken uit het land, uit dat gebied, werden gebracht bij de Heer Jezus. En is het niet opvallend dat zij hetzelfde doen als wat deze vrouw had gedaan? Deze vrouw in Marcus 5, waar we net over hadden gelezen, die raakte zijn kleding aan in geloof. Ze had zijn kleding aangeraakt in geloof en ze zei bij zichzelf, als ik dat doe, zal ik genezen worden. Vanavond, ik hoop dat het duidelijk is, dat waar jij je geloof op zet, dat zal gebeuren. U geschiedde naar uw geloof. Deze vrouw zei, als ik hem zal aanraken, zal ik genezen worden. Haar geschiedde naar haar geloof. Wat zij geloofde, dat zou gaan gebeuren. Dus zij had bij haarzelf, had ze gezegd, tegen zichzelf had ze gezegd, als ik hem aanraak, zal ik genezen worden. En dat gebeurde ook, zij werd genezen. En dit verhaal ging waarschijnlijk zo rond door de hele streek. En dan staat er dus dat in de regio daar, dat de Heer Jezus daar aankwam en dat de mensen dachten, ja, als dat werkt voor die vrouw, dan ga ik exact hetzelfde doen en dan zal ik exact hetzelfde resultaat hebben. Dat is wat ze geloofden. En wat gebeurde er? En ze smeekten dat ze alleen maar de zoom van zijn kleed, dat zij zijn kleding mochten aanraken. En iedereen die dat deed, werd gezond. Amen.